Welkom bij Golfpraat nummer 11. De podcast voor en door enthousiaste amateurgolfers, waar geen onderwerp onbesproken blijft. Als gast hebben we toptalent Rosanne Boeren. Zij is Nederlands kampioen onder de 18. Haar ambitie? Deelnemen aan de Olympische Spelen en pro worden. Met Rosanne praten we over jeugdgolf en haar ambities. Uw gastheren zijn als vanouds Edwin Muntjewerf en Herman de Pachter.
Beste luisteraars, goedendag. Hier zijn we weer met een nieuwe Golfpraat podcast. Voordat we van start gaan, eerst even wat opmerkingen. De opmerkingen die te maken zijn, zijn naar aanleiding van een aantal mails die we binnen hebben gekregen van luisteraars. Ik heb een mail gezien van Mario en die zegt van, jongens, leuk om naar te luisteren. Ik steek er behoorlijk wat van op, vooral zo doorgaan, mannen. We hebben een mail van Huip gekregen, lekker concreet, qua lengte dik in orde, dikke pluim. En hij stelt de vraag of het mogelijk is dat wij eens de baan ingaan, Edwin, jij en ik, en dan een reportage kunnen maken tijdens het golven. Dus daar moeten we over nadenken of we dat kunnen en willen.
Welke baan is dat?
Een baan. Of wij een keer een reportage op een baan willen maken terwijl wij aan het golven zijn.
Lijkt me hartstikke goed.
We gaan erover nadenken. En ik kwam een telefoontje binnen van iemand, die kennen we alle twee. Filip, die had via LinkedIn gelezen dat jij betrokken bent bij deze podcast. En hij belde spontaan op om zijn complimenten over te brengen, dat hij de opzet heel leuk vindt, leuke gasten. En hij voelt het zelf weer kriebelen om te gaan golven.
Ja, ik weet dat hij een hele mooie set in zijn schuur heeft staan en dat hij het ook goed kon. Dus Filip is...
En hij doet er niks meer mee,
hè? Hij doet er niks mee.
Oh, dat is zo zonde.
Filip lijkt dat had je broer kunnen zijn. Als ze ergens aan beginnen, doen ze het goed, zeg maar. Dus, maar ja. Hij stopt ook redelijk snel weer.
Ja, maar hij voelt het weer kriebelen. En hij had toch zoiets van, nou, als het weer beter wordt, dan overweeg je toch serieus om de baan weer in te gaan. Dus nou, al met al krijgen we leuke, positieve reacties binnen. Als we naar de cijfers kijken, zien we ook dat het aantal luisteraars toeneemt met iedere podcast die geplaatst wordt. En daar zijn we ook heel blij en ook trots op. Als mensen nog een onderwerp hebben, kunnen ze dat doorgeven. Gebruik daarvoor het e-mailadres info@golfpraat.nl. Dan kunnen we het vandaar oppakken. Dus al met al, we zijn lekker op weg.
Maar helemaal, je vergeet misschien nog wel het belangrijkste.
Zeker, en dat is?
We kregen gisteren van Apple Podcast kregen we een overzicht van hoe we in de ranking staan.
Ja, dat we in januari op nummer 1 staan bij de golfpodcast. Ja. En als je kijkt naar de podcast over sporten, staan we op 14?
Nee, 82 volgens mij. Nou. Volgens mij schreef je 82.
Dan vind ik nog wel een punt ter verbetering.
We zijn de luisteraars uitermate dankbaar voor het feit dat het zo omarmd wordt. En dat er kennelijk ook nog iets goeds doen. Ja. Dus hartstikke goed.
Ja, heel erg leuk. Dus daar gaan we vol enthousiasme weer door met deze podcast. Ik had al aangegeven, we hebben vandaag een zeer gewaardeerde gast. We gaan het hebben over jeugdgolf. Hè, want het is toch een speerpunt ook van de Nederlandse Golffederatie om meer jeugd aan het golven te krijgen. En dan ga je een beetje naar de cijfers kijken. En dan schrik je eigenlijk toch wel de blubber van. Want als we praten over jeugd, praten we over golfers onder de 18 jaar. En dan hebben we, ik pak even mijn papieren erbij. Jeugdgolfers vertegenwoordigen momenteel slechts 3% van het geregistreerde aantal in het spelersbestand. Yes, 3%.
Dat is niet goed.
Krijg je schaamrood van op je kaken. Kijk je naar Frankrijk, is het 10%. Kijk je naar België, is het 11%. In Spanje, 12% van de geregistreerde golfers is jeugdgolven. Dus tot 18 jaar. Dus dan steken wij er enorm mager af met onze 3%. Hè?
Ja.
Moet verbeterd worden?
Nou, het lijkt me wel. De topgolfers in Nederland, die zijn ook weer een voorbeeld voor onze jeugd. Dus het is ook belangrijk dat de topgolfers zijn, dat de jeugd gaat golven en ook een voorbeeld kan zijn voor anderen.
Ja.
Dus ik vind het hartstikke belangrijk. En we hebben er al vaker aandacht aan besteed. Mm-hmm. We hebben ook gehad over pitch en putt. Ja. Bijvoorbeeld dat een mooie entree kan zijn voor de hele jonge golfer om met die golfsport in aanraking te komen. Ja. Heel snel ook resultaten zien, een uur bezig zijn, enthousiasmeerd worden door dat golfspelletje. Ik denk dat het een onderschat item is. Als we echt willen meedoen als Nederland, als golfland, dan moeten we veel meer investeren in de jeugd.
Ik ben het helemaal mee eens, want dat is eigenlijk waar ik bedoel, cijfers zijn cijfers. Maar we barsten nou niet uit de voegen met topgolfers. Sporadisch loopt er eentje rond. Echt de top en de stabiliteit die we daarin hebben. Ja, dus echt voor verbetering vatbaar.
Maar je maakt één fout, hè, man.
Tuurlijk.
We hebben hier in ons midden wel een topgolfster. Nederlands kampioen onder de 18.
Ja.
Rosanne. Rosanne Boeren. Je bent vandaag aangesloten bij deze podcast. We vinden het onwijs leuk dat je vandaag meedoet. Kan je kort even vertellen wie je bent?
Ja, dankjewel voor het uitnodigen. Ik ben Rosanne Boeren. Ik ben 18 jaar. Ik golf op Kleiburg. Al 10 jaar, sinds ik 8 ben, golf ik al. En ik speel nationaal en internationaal. En dit is nu mijn 7e jaar in de NGF. In Oranje zit ik nu.
Je bent in Nederlands kampioen. Toen was je nog net 17, hè? Onder de 18 ben. Nederlands kampioen onder de 18 geworden.
Dit was mijn 5e nationale titel. Of nee, mijn 4e was dat. Ik heb nu 5 nationale titels.
Welke heb je gehad?
2 keer onder 15. 2 keer nationaal open en 1 keer onder 18.
En het nationaal open is ongeacht de leeftijd?
Ja, dat is alle leeftijden. Professionals en amateurs.
En waar was dat toernooi?
De eerste keer toen ik kwam was het op de Pan. Toen was ik 16 en de tweede keer was vorig jaar. Toen was ik 18. Op de Haagse was dat.
Je vertelt, je bent nog steeds lid bij Kleiburg. Je speelt ook hier, hoorde ik net ook in de vorige podcast. Je speelt ook nog regelmatig hier op Kleiburg. Waarom kies je ervoor om Kleiburg lid te blijven? Want het lijkt me dat je ook heel erg uitgenodigd wordt door andere
verenigingen. Nou, ik ben hier sowieso begonnen omdat mijn ouders hier altijd hebben gehoft. En mijn oude broer ook. Dus toen ben ik en mijn jonge buurtje zijn er ook automatisch lid geworden. En heb hier eigenlijk altijd gelest, jeugdlessen meegedaan. Toen in tijd was het nog met Johan Eertmans. Toen ben ik competitie gaan spelen. En toen ben ik naar de NGF gegaan. En toen zijn wel heel veel clubs mij gaan vragen om hoofdklasse te spelen voor hun. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, omdat Kleiburg best wel veel voor mij doet. Dus dan om competitie hier te blijven spelen is een beetje iets terug doen.
Maar wel heel mooi hoe ook Kleiburg jou omarmt. En ja. Ze hebben hier een stichting.
Ja.
Hoe heet die stichting?
De Stichting Topgolf Brielen.
En wat doen zij voor jou?
Is die in 2017 opgericht door Ralf van den Boogaard. Die is voor mij, maar ook gewoon voor de jeugd op Kleiburg opgericht. En daar zitten sponsors in en vrienden die daar dan geld sponsoren. En dan is er een potje voor mij en een potje voor de jeugd. Dus eigenlijk alles wat ik nodig heb, wordt voor mij betaald.
Ja, mooi hè.
Ja.
En Sander, is die Sander Ponte? We hebben ook een podcast gemaakt met Sander. Sander, is die ook deelnemer in die stichting? Of wat is de rol van Sander in die stichting?
Sander is de voorzitter, volgens mij.
En ook jouw pro, hè, denk ik?
Nee.
Nee, okay.
Sander is niet mijn coach. Maar ik train wel met hem en ik doe best wel veel met hem. Ik heb voor elk onderdeel een aparte pro. Ik heb voor mijn short Kim Davy, voor mijn swing heb ik Michael Vos en voor mijn putten Hayo.
En wie is Davy?
Davy Schillen is de nationale coach van de NGF, van de dames.
Ja.
Maar Sander zit hier gewoon lekker bij. Dus ik kan hier gewoon, straks ga ik ook naar deze podcast, ga ik gewoon met hem trainen, een uurtje.
Ja, hij is een onderdeel van het team wat jou begeleidt. Het team wordt opgebouwd vanuit allerlei verschillende mensen. Ja. Dus je vertelde net ook, een fysiotherapeut is ook betrokken. En hoe vaak zie je zo'n fysiotherapeut?
1 keer in de 2 weken.
Is dat om te masseren of is dat om
nee,
te
dat
bespreken?
Is wel echt wel dingen losmaken. Best wel hard ook. Maar zeker, ik was 10 dagen in Portugal geweest. Dat is best wel zwaar voor je lichaam. Dus dan merk ik wel na zo'n week dat het gewoon, mijn lichaam is gewoon echt wel een stuk stijver. Dus even naar de fysio gaan is wel gewoon nodig.
Ja, dan is het ook weer belangrijk. En je zegt, ik ben naar Portugal geweest. Je bent inmiddels 18 jaar, heb ik begrepen. Ja. Ben je fulltime met golf bezig?
Ja, eigenlijk wel. Ik was 17 ongeveer, doe ik een beetje stot met school. Ik officieel doe ik nog wel school. Ik doe eigenlijk thuis school.
Je staat wel ergens ingeschreven.
Ja, maar het is natuurlijk niet meer verplicht, want ik ben 18.
Nee.
Maar ik golf eigenlijk 30 uur in de week. En ik werk nog hier in het restaurant. Dus alles wordt nu wel om het golf heen gepland.
Alles wordt gebouwd rondom het golf.
Ja.
Twee dingen die je zei is, ik ben naar NGF gegaan. Ben je uitgenodigd of hoe gaat zo'n proces?
Ik was 11 toen ik in de NGF zat voor het eerst. En dan word je eigenlijk gescout. Ik werd volgens mij gescout op het NK12 toen ik 11 was. Er lopen gewoon coaches rond en die zie je dan spelen. En toen werd ik opgebeld of ik in de C-selectie wou. En dat wou ik natuurlijk wel.
Ja.
En vanaf daar ga je gewoon met z'n trainen. En toen ben ik van de C naar de B, naar Jong Oranje en nu in Oranje.
De vraag die bij mij opkomt is, waar zou je staan zonder de Stichting Topgolf?
Nou, niet hier, denk ik. Naast dat het natuurlijk, de stichting geeft mij heel veel mogelijkheden. En ja. Vooral, ik heb ook gewoon twee broers. Dus mijn ouders die hebben nog meer kinderen waar ze voor moeten zorgen.
En maar je krijgt enorm veel ondersteuning.
Ja, zeker. Ja. Het scheelt ook nu gewoon mezelf een beetje je kan vervoeren overal. Dus dan, nou, voor mijn ouders is dat wel fijn. Maar qua geldgedeelte is het wel echt, het is gewoon heel duur.
Ja.
Dus zonder de stichting had ik het echt niet gekund.
Je bent gewoon een toptalent. Je bent volop bezig om dat talent naar buiten te laten komen. Maar als jij zoveel talent hebt, je bent lid van een club en je zou geen stichting hebben. Hoe ga je toetreden tot de top van Nederland? Hoe ziet zo'n weg eruit?
Nou, ik was begonnen bij de NGF. Niet iedereen doet dat. Dat is gewoon per speelster is dat verschillend. Want de ene wordt uitgenodigd en de ander niet. Dus omdat ik ook al in de NGF zit, geven ze mij al heel veel mogelijkheden om te reizen en echt goede toernooien te spelen. Dus zo ontwikkel je jezelf en dan ga je van nationaal naar internationaal. Maar als je geen stichting hebt en geen NGF hebt, dan wordt het denk ik wel wat lastiger. Zeker als je ook geen ouders hebt die bakken met geld hebben, om daar zo te zeggen. Uiteindelijk, als je echt wel goed wilt worden, heb je gewoon goede clubs nodig, veel lessen. En moet je echt goede wedstrijden gaan spelen in het buitenland. En dat kost nou eenmaal gewoon heel veel geld. En sommige mensen kunnen dat niet betalen. En dan gaat daar, het is gewoon zonde van hun talent ook.
Heb jij recht op een vergoeding van NOC en NSF?
Weet ik niet eigenlijk.
Dat zal het wel niet zo zijn, denk ik.
Ik denk het.
Nee, omdat je ook in een Nederlands team zit. Maar dan hangt er ook weer vanaf hoe de sport gekwalificeerd is.
Ja, wij vallen wel onder NOC en NSF. Maar Nederland, het golf in Nederland, zeg maar, wereldwijd is gewoon niet bijzonder goed. Eigenlijk helemaal niet. Dus ja, de WK spelen dit jaar of vorig jaar hadden we ook maar een beetje geluk dat we daar mee mochten doen.
En dit jaar speel je geen WK?
Nee, het WK is sowieso één keer in de twee jaar.
Oh, oké, okay, ja.
Dus dit jaar is er sowieso geen WK. Maar om aan de WK mee te doen als land, moet je sowieso minimaal twee speelsters hebben die in de top 200 staan.
Ja.
En dat heeft Nederland niet.
Wat sta jij zelf in de
620ste, volgens mij, zoiets. En Nederland zit gewoon best wel in een vervelende plek, want we zitten in Europa en iedereen in Europa golft. Dus we hebben gewoon best wel veel concurrentie en er mogen maar een aantal landen van een continent meedoen.
Ja, het wordt ook weer beperkt.
Ja, dus Zuid-Amerika is gewoon veel makkelijker, want er is gewoon anders.
Ik zou wel even door willen gaan, omdat dit onderwerp heb ik al vaker besproken, ook met andere mensen. Ik vraag me gewoon af, maar dat is puur een vraag vanuit mezelf, omdat ik het niet weet. Is er vanuit de golffederatie voldoende steun, mogelijkheden, faciliteiten om door te breken naar de top?
Dat vind ik wel lastig, omdat ik natuurlijk zelf ook in de NGO zit.
Nou ja, dan mag ik het vertalen dat het zou kunnen verbeteren.
Zeker, mag zeker verbeteren. Ja. Toen ik begon in de NGO, dat was in 2017, toen had je echt een CB jonger dan je Oranje. Dus je had echt, zeg maar, doelen die je voor jezelf kon stellen. En nu heb je dat niet meer. Je hebt de C en de B viel weg. Dus toen had je een jeugdselectie. Maar de jeugdselectie is sinds dit jaar ook weg. Dus je hebt alleen eigenlijk een jonger dan je en een Oranje. Dus voor jeugd lijkt me dat niet meer leuk, want je hebt niks meer om naar te streven.
Ja.
Net de RGF gaat op het moment ook niet heel lekker, want we hebben geen bondscoach meer.
Nieuwe directeur.
Echt eigenlijk best wel, het is gewoon verschrikkelijk.
Ja, zonde.
Dus de coaches kunnen op dit moment gewoon vrij weinig met een plan maken voor een speelster.
Ik was er zelf benieuwd naar. Vroeger toen ik jong was, was ik volop bezig met wedstrijdzwemmen en waterpolo. Dan weet je gewoon en je ziet het. Trainers die staan heel dicht bij de zwembond. Je merkt dan alles dat de lijntjes heel kort waren. Als er ergens een talent was, dan werd er een telefoontje gepleegd van, joh, ik heb die en die, kan die meetrainen, wil je daar naar kijken of wat dan ook. En dat maakt het schuiven heel erg gemakkelijk. En dus als er talentvolle zwemmers en waterpolo's zijn, konden die heel gemakkelijk door richting de bond. Ik had zoiets verwacht bij de golffederatie, maar misschien komt het nog. Dus
ja. Dat lijkt er bijna
niet te
zijn.
Ja, we spelen wel gewoon met z'n allen toernooien. Ik heb dit jaar een kalender. En deels daarvan speel ik gewoon met de NGF. Dus de coaches komen gewoon kijken. En ja, je wordt gewoon gecoacht.
Zijn dat toernooien in Nederland?
Nee, in buitenland. Ik speel niet zoveel in Nederland meer.
Nee, wat is je eerste komende toernooi?
Spanje, het Spaanse amateur, eind februari.
Stoer, leuk. Ja, mag ik, we hebben net hiervoor een podcast gemaakt over de startende golfer. Je gaf aan dat je zelf 8 was, dat je met golf in aanraking kwam. Hoe ben je in aanraking gekomen met golf?
Ja, mijn ouders.
Ja, die golfden.
Mijn ouders en mijn oudere broer golfden altijd. Dus ja, voordat ik 8 was, denk 6, 7. Ik heb nog een tweelingbroertje. Zijn we samen wel eens een keer meegegaan om het te doen. En we vonden het hartstikke leuk. En toen ik 8 was, toen mocht je lid worden. Dus toen ben ik ook gelijk lid geworden.
En je broertje ook?
Ja, ja. Nee, maar die golft niet meer. Ik ben eigenlijk de enige die nog een beetje golft in de familie. Ja.
En je ouders?
Ja, maar ze hebben vrij weinig tijd.
Oh. Dus, omdat ze met jou bezig zijn misschien?
Ja, dus vooral met mij. Ja. Maar toen had je hier nog jeugdlessen met... vroeger had je echt nog wel 50 misschien jeugdleden of zo.
Hier dus, bij Kleiburg bedoel je?
Het is echt wel heel leuk om met z'n allen te golven. En daarom
speelde je met... Je had les van een pro. Was dat altijd met het jeugdteam of met de jeugdspelers?
In het begin was het wel gewoon met de jeugdspeelsters en de spelers. Maar elke week hadden we les. En sommige ouders die waren dan jeugdcoaches... gingen dan helpen. Dus dat was echt super leuk. En op een gegeven moment ben ik privéles gaan nemen.
Bleek dat je talent had.
Ja, dat werd wel heel vaak gezegd. En ik
had je dat zelf ook door?
Nee. Maar dat heb ik nog steeds niet door.
Nee? Dus... Besef is het nog steeds. Maar voor jou gaat het heel erg makkelijk. Ik heb het net ook verteld. Ik was 40 of zo dat ik begon met golven. En dat is je veel moeilijker aanleren. Bij jou is het gewoon een tweede natuur geworden. Denk je, je pakt die club en je denkt niet na hoe moet ik swingen. Maar je kijkt naar waar de bal naartoe moet.
Ja, ik denk dat dat gewoon een stukje talent is. In het begin is het natuurlijk heel veel talent. En ik heb er veel aanleg voor. Ik pak dingen gewoon heel snel op. Maar uiteindelijk, hoe hoger je komt, hoe beter je wordt, hoe lastiger het gaat worden.
Heb je sowieso aanleg voor sport of heb je aanleg specifiek voor golf?
Nee, ik heb aanleg voor veel sporten. Ja,
je kan sporten andere sporten ook redelijk makkelijk.
Ja, ik heb altijd geturnd. Was ik ook altijd heel goed in. Ik heb toen gekozen voor golf.
En Rosanne, waar zit die aanleg dan? Wat kan jij goed?
Ik heb wel heel veel balgevoel. Ja, ik pak dingen gewoon heel snel op. En het golf zelf vind ik gewoon heel leuk. De individuele sport. Ik zou geen teamsport willen doen.
En wat maakt het voor jou leuk?
Nou, ik vind mensen niet heel leuk. Nee. Ik ben graag op mezelf.
Ja.
En je speelt, met golf speel je niet. Je speelt in principe tegen iedereen tegelijkertijd. Je speelt nooit tegen één persoon. Dus het is letterlijk, je speelt gewoon 18 lang tegen jezelf.
Ja, het is jouw prestatie die uiteindelijk afgemeten wordt aan de prestatie van een ander. Hè?
Ja.
Ja. Maar dat vind ik zelf ook aantrekkelijk hoor. Want kijk, wij zouden samen de baan in kunnen gaan. En kunnen nog een wedstrijdje spelen ook. Ik met mijn handicap en jij met jouw handicap. En dat maakt het wel heel interessant. Wat is jouw handicap?
Plus 4,2.
En wat betekent
even oefenen
plus?
Nog, Edwin.
Ja. Ja, wat is je streven? Wat is,
Qua handicap heb ik geen streven meer. Op een gegeven moment gaat je handicap vanzelf. En op die toernooien kijken ze ook naar je handicap. Je hebt wel een bepaalde handicap nodig om af en toe in toernooien te komen. Maar uiteindelijk zit je zo laag dat je overal wel inkomt.
Ja.
Ik heb nu gewoon mijn echt doel voor dit jaar is de top 350 halen op de Wagger.
Ja.
Dat is de wereldranking.
En gaat dat lukken?
Als ik vorig jaar heb gespeeld, gaat het denk ik wel lukken.
Ja. Wat is jou, waar ben je goed in? Wat is een goede, wat zijn je beste slagen in de baan?
Ik denk op het moment, en als je kijkt naar mijn statistieken van afgelopen jaar, is mijn putten wel mijn beste, sterkste onderdeel.
Putten?
Ja.
Wat maakt jou goed als putter?
Omdat mijn basis gewoon heel goed is.
Van de slag.
Ja, mijn putten, mijn beweging, mijn basis is gewoon altijd goed. Ik ben geen bijzondere dingen aan het doen.
Tijdens de podcast met Sander. Sander die zegt, mentaal ben jij heel sterk.
Nou bij putten denk ik wel.
Inderdaad, met putten op het moment dat jij kampioen kunt worden, maar je moet een birdie scoren. Dan gaf Sander aan van, je gaat ervoor, je sluit je af, je gaat je helemaal focussen. En je laat je door niemand gek maken. Dus jij kan je ontzettend goed mentaal instellen.
Ja, ik kan me heel goed afsluiten van mensen. Dat is dat heb je ook wel nodig met golf. En mentaal, ik kan gewoon heel goed onder druk presteren. Dat heb ik van nature al.
Ja.
Maar wat ik je ook hoor zeggen, Rosanne, is dat bij dat putten, in het voorgesprek gaf je ook aan, hè, dus je bent Nederlands kampioen geworden. En je legde met je ijzer 6, volgens mij legde hij de bal op 2 maakbare puts. He, en dan ga je om het vertrouwen naar die green toe. Maar dan ga je in je routine. Dan doe je de ding die je normaal doet. Je doet geen gekke dingen. En dan weet je ook wel, ga je met vertrouwen ook achter die bal staan, denk ik.
Ja, ik sloeg die bal denk ik op 5 meter, pin high. Dus het was wel een redelijk, als ik daar een 3-punt van maak, dan zou het wel heel slecht zijn. Maar goed, het kan altijd. En je hebt gewoon heel veel druk, heel veel spanning in je handen. Dus het was gewoon geen gekke dingen doen. Gewoon doen wat ik altijd doe.
Ben je in de eerste slag die je maakt, hè, ben je dan bezig met de bal uithouden of bezig met die bal erbij leggen?
Met die eerste put?
Ja, met de eerste put.
Wel een beetje de bal erbij leggen. Ik was bang dat als ik ervoor zou gaan, dat ik hem er hard doorheen zou putten. En dat ik nog een moeilijke put zou hebben. Als ik wist dat ik echt een eagle moest maken, dan had ik er wel voor gegaan.
Dan was je ervoor gegaan, ja. Je geeft aan, hè? Dus jij helemaal refereert er net ook aan, dat mentale aspect. Hè? Dus hoe sta jij achter de bal?
Als je gewoon bezig bent met wat je moet doen en waar die de bal in moet rollen en welke strook je moet maken, dan kan je geen andere gedachten, dus er kunnen geen andere gedachten binnenkomen.
Nee. Doordat je teruggaat naar de routine, je gaat kijken naar de lijn die je wilt spelen, maakt dat je gewoon in je basisroutine
gaat. Ja, je moet gewoon vertrouwen. Ik was op het WK in Abu Dhabi afgelopen jaar en mijn putter was niet heel lekker. Dus ik zat tegen mijn coach best wel over mijn techniek en dat slecht was. En toen dit zijn tien rond en toen zei ze dat ik daar gewoon heel de tijd tegen aan moest putten. Nou, ik kon wel 100 keer van een meter dicht die tien aan putten. Dus de volgende dag in de baan, elke keer als ik een put had waar ik geen vertrouwen in had, zei ik gewoon tegen mezelf dat als het een tien was, had ik hem ook al kunnen maken. Dus zo werd ik een beetje kalm.
Je geeft ook aan, je traint 32 uur of 30 uur per week. Het feit dat je zoveel traint en waarschijnlijk ook veel putten traint, gaat je ook vertrouwen geven. Ja. Doordat je die bal tegen die tien aanslaat, weet je gewoon van oké, dat kan ik. En dat vertrouwen neem je mee.
Ja, in principe wel. Je moet echt je vertrouwen uithalen uit je trainingen.
Ja.
Als we dan de stap even maken naar de amateurgolfers die gewoon voor een lol de baan opgaan, zit er heel veel twijfel in wat je kan. Kun je die afstand halen? Ga je op zeker spelen? Terwijl dat als je zoveel traint en ook als je echt naar de pro's kijkt die gewoon de dag en nacht bij wijze van spreken op de baan staan, fysiek helemaal in orde zijn, ja, die weten precies wat ze willen en waartoe ze in staat zijn. Dat moet een stuk zekerheid
zijn. Nee, je moet gewoon, voordat je een bal hebt, voordat je gaat slaan of voor je approach naar de green, moet je gewoon een duidelijk plan hebben met hoe ver de vlag is, waar je hem wilt laten landen, wat je carry is.
Is wel grappig wat je nu zegt. Is voor jou belangrijker waar je hem niet wilt hebben of waar je hem
ik
wel
wil
wilt
waar
hebben?
Ik wil hem wel hebben, ja.
Oké, ja.
Maar Rosanne, dat betekent dus dat je van tevoren ook altijd die greens weet,
ja,
die greens
we
lopen.
Altijd,
en je hebt waarschijnlijk ook een oefenronde gespeeld, denk ik.
Ja, we hebben gewoon 2 voorspelrondes. Ik hoop altijd 2 voorspelrondes. En dan ben je eigenlijk vooral die knie nog best wel aan het analyseren.
Is dat het belangrijkste?
Ja, maar ook wel de baan, hoor. Maar ik heb de baan zelf, waar je wilt leggen, waar je ook niet wilt liggen, dat heb ik binnen een dag altijd wel, weet ik wel.
Dat heb je wel door. En dat onthoud je ook?
Nou, ik schrijf het altijd op. Ja, want we hebben gewoon een caddyboekje. En daar schrijven we alles, daar schrijf ik alles in.
Ja. Wat zou je... Kijk, we maken deze podcast voor de amateurgolfer. En we zijn allebei 20-plussers. Ja, niet qua leeftijd, maar qua handicap.
Oh.
En wat zou je die amateurgolfer, hè, in een stukje voorbereiding, maar ook in het spelen van een 9 of 18 hol, wat zou je ons meegeven?
Ik denk vooral, als je al weet wat soort baan je gaat spelen, dat op de range, als je op de range gaat opwarmen, al een beetje diezelfde schoten gaat slaan. Diezelfde afstanden en een beetje dezelfde clubs. En in de baan gewoon echt weten waar je wilt liggen. Het hoeft niet altijd zo ver mogelijk. Weten wat jij fijn vindt qua afstand. En gewoon een beetje strategisch gaan spelen.
En strategisch in de zin dus dat je een plan hebt waarmee je die baan wilt.
Ja, je hoeft niet altijd
spelen
voor de vlag te gaan.
Nee. Reken jij ook altijd terug vanuit de green naar jouw afslagpunt? Dat je dan, dat is volgens mij Sander die
ik doe
ook
niet
wel
altijd. Nee. Maar het is wel een goede tip, ja.
Wij zijn allebei kerels. We hebben de neiging en we zijn nog helemaal niet zo bekwaam om altijd maar die drijven te pakken. We hebben alle risico's van dien. Maar jij maakt ook wel eens een keuze om gewoon af te slaan met een ijzer. Als dat beter past in die baan. Wij zijn ook altijd op zoek naar een heel mooie... Je hebt net verteld van het binnenhalen van je NK, hè, de afgelopen jaar. Kan je een mooi memorabel moment nog met ons delen? Heb je een mooie herinnering of een mooi resultaat behaald?
Nou, ik denk afgelopen jaar... op het LTK. LTK, dat was in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. LTK is altijd de enige week in het jaar dat je als team mag spelen. Dat zijn 6 speelsters en 5 dagen. En dan 2 stroopleerdagen en 3
LTK. NL?
Dus 5 dagen is echt wel lang. En je speelt dan eerst 2 schoolkleerdagen. Dat is gewoon individueel. En dan heb je een A- en B-flight. En je wilt eigenlijk altijd in de A-flight komen. Ja, want dan als je niet in de A-flight komt, dan kan je ook niet meer voor de winst spelen. Dus ons doel was voor de A-flight en dat hadden we gehaald. Want we hadden de eerste dag, de schoolkleed squads hadden zo goed gespeeld, dat we die tweede dag wel wat fouten konden maken. Dus we hadden het gehaald. En nou, toen moesten we de eerste matchdag tegen Denemarken. En dat hadden we net gewonnen. En de tweede dag tegen Spanje. Helaas hadden we dat verloren. Spanje had uiteindelijk ook gewonnen. En toen de derde dag moesten we tegen Zweden. En Zweden is wel een heel sterk team. Dus dat zou wel heel lastig worden. Maar uiteindelijk, de ene laatste flight, die had het volgehouden tot de 19-hole. En toen moest zij ook een birdie maken om nog die match te winnen. En toen had ze toen gewonnen. En toen waren wij derde op het EK geworden. En toen we stonden er allemaal om de green en toen had ze die put gemaakt. En toen renden er allemaal met z'n allen naartoe en dat was wel heel gaaf.
Ja, fantastisch.
Voor
ja,
Nederland de derde worden op een EK is wel heel knap.
Ja, maar je had een 19-hole zeg je. Voor ons is hole 19 is het clubhuis. Maar jullie hadden play-off.
Matchplay moet je gewoon, als je op 18 nog steeds op square staat, moet je gewoon terug naar hole 1.
Zijn er, Rosanne, wat jou betreft nog andere dingen die gezegd moeten worden?
Ik zou zeggen, een beetje aan het trainen allemaal. Iedereen die zegt...
Doen we dat te weinig?
Iedereen zegt altijd dat ze beter willen worden, maar ze trainen nooit. En trainen kan je ook gewoon thuis doen. Ja. Ik train zelf ook heel veel droog. Gewoon zonder bal, zonder club. Ik train mijn beweging gewoon 15 minuutjes. Met volle focus en dat helpt ook echt heel veel. Of gewoon thuis een putmat en 100 puts doen met een goede focus.
Ja. Thuis putten, maar je zegt ook dat droog trainen. Hoe doe je dat?
Nou, ik doe het altijd met een grote spiegel voor me. En meestal een club op mijn schouders. En ik doe die beweging eigenlijk altijd 100 keer. En ik doe hem gewoon eigenlijk heel sloom met heel veel focus. En ik ben op het moment heel veel aan het letten op mijn voetenwerk. Je moet het gewoon doen. Het vergt wat discipline. Het is best wel...
Ja, wat doe je met je voetenwerk?
Ik ga best wel veel naar de buitenkant van mijn voeten. Dus ik wil graag meer recht binnen blijven. En ook...
En dan op de rechte hak?
Gewoon de binnenkant.
Gewoon vol op,
en dan tijdens mijn downswing, de transitie naar links, wil ik meer recht binnen duwen naar links. En dan links afzetten. Echt de grond gebruiken om snelheid te maken.
Ja, meer trainen.
Als je
meer
beter
oefenen.
Wil worden, meer trainen.
Ja, meer les nemen.
En dan
ja.
is je volgende vraag van Herman. Heb jij nog wat te vragen?
Oh ja, Herman.
Ja, nou ja, ik heb eigenlijk ter afsluiting van deze podcast 2 vragen. Hoe zou meer jeugd aan het golven te krijgen zijn?
Ik denk meer naar scholen gaan. Met gewoon een paar pro's. En dan met de gymlessen wat meer lesgeven. Ik denk ook de kledingvoorschriften wat versoepelen. In Amerika is het al hartstikke soepel. Dat mag je alles dragen. In Nederland en Europa ook wel. Is het gewoon best wel streng. En hier op Kleiberg ook wel.
Ja.
Het mag van mij echt wel een stuk gewoon soepeler.
Zeker
voor de jeugd. Dat stereotype moet er een beetje van af. En misschien kan je... Ja, Kleiberg is best wel lastig te bereiken natuurlijk. Of je hebt ouders die je altijd willen brengen, maar niet iedereen heeft dat. Ik denk bussen of zo op een bepaald moment en met z'n allen hier naartoe gaan rijden.
Mijn tweede vraag is, jij weet waar je staat op dit moment. Wat is jouw ambitie?
Mijn grote droom is wel de Olympische Spelen. Maar ik ben van plan om over 4 jaar ongeveer pro te worden. Dan ben ik 22 en dan begin ik op de Let Access. En dan hopelijk ga ik snel door naar de Ladies European Tour, waar Anne van Dam nu speelt. En dan moet ik in de top 100 komen om aan de Olympische Spelen mee te doen.
Is voor die, om je te kwalificeren als pro, heb je dan een bepaalde
ranking
nodig?
Ik zou nu ook gewoon pro kunnen worden. Je moet gewoon je amateurstatus opgeven. En dan ben je al pro. En dan kan je naar een tour.
Ja. Dan kan je meedoen op de tour. En van daaruit kwalificeer je naar steeds waar ook Anne van Dam speelt.
Ik vind het een heel mooi streven. En ik wens je alle geluk van de wereld om het streven ook waar te maken. En dat we je mogen zien tijdens de Olympische Spelen. Waar ze ook gehouden worden. Maar dan gaan we zeker kijken.
Ik heb heel veel waardering, Rosanne, voor de plannen die je hebt en alle tijd en energie die je erin stopt en alle resultaten die je tot op heden hebt behaald en de ambities die je hebt. Ja, ik vind het fantastisch. Je bent een voorbeeld voor heel veel jeugdige golfers, maar ook voor die amateurgolfers. Ja. Dus heel erg bedankt voor dit gesprek.
Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Beste luisteraars, Dit was het dan weer voor deze keer. Wilt u reageren of een onderwerp voor de podcast aandragen? Stuur dan een e-mail naar info@golfpraat.nl. Vergeet niet om u te abonneren in uw podcast-app. Tot de volgende Golfpraat.